Gemeente, vanmorgen voor u de volgende mededelingen. De komende 5 weken gaat de toren in de Steigers, en in verband hiermee wordt de ingang aan de Hillevliet, dus die ingang, afgesloten. Dus 5 weken lang. Er wordt verzocht om de andere ingang te gebruiken aan de Zuid-Polderstraat en de trouwingang. Afgelopen vrijdag 24 augustus is bij Wouter en Marianne Woonzaaier een zoontje geboren. Ze noemen hem Joas. Alles mocht gelukkig goed gaan. Zo de Heer wil, woensdag 29 augustus is de laatste zomerbijbelkring van dit seizoen. Hij wordt gehouden in de consistorie en begint om 7:15. U bent allen van harte welkom, ook bij deze laatste keer. Ook het Maranatenkoor start die woensdag weer met de repetities. Dat begint ook om 7:15 en belangstellende leden en belangstellenden zijn van harte welkom. U zal voor kiezen. Er is vanmiddag extra verkeersdrukte rond het stadion. Houdt u rekening met een langere reistijd. Na deze dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de grote zaal. Iedereen is ook daar weer van harte bij uitgenodigd. En in deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan onze eigen wijkpredikant dominee Van Kampen. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 84 en daarvan vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, de lege scharen Gods, zij mij uw huis en tempel zangen. En vers 4. Psalm 84, 1 en 4. En luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Psalm 27, vers 3, nadat wij geluisterd hebben naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Openen de Heilige Schrift. Ik wil een tweetal gedeelten lezen. Allereerst een paar versen uit Deuteronomium 16. Deuteronomium 16. En ik lees daarvan de versen 16 en 17. zijn de voorschriften van de Heere over de feesten. En daar staat er Deuteronomium 16, vers 16. Driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des Heeren uw Gods verschijnen, in de plaats die hij verkiezen zal, op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten. Maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen. En ieder naar de gave van zijn hand, naar de zegen des Heeren uw Gods, dien hij u gegeven heeft. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede is uit de psalmen, en wel psalm 122. Psalm 122. De heerlijkheid van Jeruzalem staat er bij mij boven. En lied Hamaalot van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis van Israël, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen van het gericht gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, wel varen in uw paleizen. Om mijner broederen en mijner vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om des huizes des Heren onzes Gods wil zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover de schriftlezingen. Tekst vindt u in psalm 122. Deze psalm willen we gaan overdenken. Zonder vers 2, waar wij herlezen: onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Tot zover. We gedenken in de dankzegging aan het kind, dat geboren is bij de familie Boomzaaier, de kleine Joas. En voorbeden voor de vakantiebijbel week, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag in Katendrecht, zal er kinderclub worden gehouden. Zoeken wij samen nu Gods aangezicht in het gebed. O almachtig en barmhartige God in de hemel, trouwe Vader, wij komen tot u op deze zondagmorgen. In de eerste plaats om u heel hartelijk dank te zeggen. Dank te zeggen dat we elkaar weer mogen ontmoeten als voorganger en als gemeente rondom het geopende woord van u. Dat we elkaar mogen ontmoeten in uw huis. Dat we samen mogen komen naar een periode van rust en vakantie en ontspanning rondom uw heilig woord. En dan zijn we vanmorgen hier naartoe gekomen, heren, om eredienst te houden. Het gaat vanmorgen niet om u. Wel straks na de dienst bij het koffiedrinken, dan gaat het om ons. En om de gezelligheid en om de contacten. Het gaat vanmorgen niet om ons, maar in de dienst gaat het om u. Heren, mag het een echte eredienst zijn, waarin uw naam mag worden grootgemaakt, waarin onze harten sneller mogen gaan kloppen, omdat u zich vanmorgen aan ons wil openbaren, bekend wil maken. Dat we weer iets nieuws van u mogen zien in uw huis. Wij lezen, Heere Jezus, in de Bijbel, toen u opgestaan was uit de dood op zondag, dat u juist op zondag bij volken verscheen aan uw discipelen. En waar ze samenkwamen, al was het achter gesloten deuren, maar u verscheen aan hen. En u sprak vrede, zei u. En er kwam vreugde in hun harten, omdat ze u hadden gezien. En zo willen we u ook bidden, Heren, dat u zich zo vandaag aan ons wil openbaren in ons hart, in ons leven, maar ook in onze samenkomst, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. En dat is toch de bedoeling van vanmorgen. We komen samen tot uw naam. Wil u in het midden zijn. Heren, wij willen u danken voor uw bewarende hand. Dat u ons behouden hebt, bewaard hebt. Dat u uw handen om ons leven hebt gelegd, ook in de afgelopen tijd. En dat we weer mochten bijkomen. Even afstand nemen van alles. Zoals u dat zei tegen uw discipelen, rust een weinig. Om weer met des te meer moed en zin die u gaf het werk weer aan te pakken. En heren, zo komen we tot u. O God, ons hart roept uit tot u, de levende God. U die leeft, u die ook meeleeft, u die ook meeleidt. U, o God, die de goddelozen rechtvaardigt. Dat evangelie, dat mogen we horen, dat willen we horen. Dan is er nog hoop, ook voor ons. U, o God, die niet alleen de goddelozen rechtvaardigt, maar ook de verlorenen zoekt. En heren, daar gaat u mee door. In de kerk, maar ook buiten de kerk. Wij danken u voor al het werk wat in de afgelopen tijd mocht gebeuren. Of het nou was op campings, of het nou was op kinderwerk. Ook aanstaande week, dinsdag en woensdag en donderdagmiddag in Katendrecht. Dan willen we u bidden, Heer, u danken dat dat kan, dat dat mag. Dat u het mensen in het hart geeft om anderen uit bewogenheid te vertellen van de Heer Jezus. En dan willen we u bidden, Heren, voor de leiding. Om een hart dat vervuld mag zijn met bewogenheid met die kleine kinderen. Wilt u zelf kinderen sturen, Heren? Wilt u de kinderen brengen op de plaats waar de Heer Jezus wordt verkondigd? Door middel van liederen, door middel van een vertelling, door middel van een knutselwerk of hoe dan ook. Maar dat nou uw naam mag worden bekendgemaakt. En heren, wilt u dan ook die kinderharten bereiden. Zodat dat eenvoudige woord van u die kinderhartjes mag bereiken en mag vernieuwen. U bent machtig, Heilige Geest van God. Wij bidden u om een zegen over het gesproken, het vertelde, het gepredikte woord. Binnen de kerk, maar ook op alle evangelisatieacties. En op zendingsterreinen. We danken u, Heren, ook voor het kind, de kleine Joas, die geboren is bij de familie Bozaier afgelopen vrijdag. U hebt het gezin weer verblijd met een kind. Een wonderlijk kunstwerk van uw handen. Uw handen hebben ook die kleine jongen gemaakt. U hebt de moeder gespaard en u hebt blijdschap gegeven. Heren, zo willen we u ook bidden of u deze kleine Joas, een kind van hen, een kind van de gemeente, ook dat. Maar dat ook uw kind mag zijn, mag worden en mag blijven. Heren, een kind is als een juweel. Een kostbare parel. Een geleend juweel. Die we mogen opvoeden naar u toe. En wilt u dan zelf dat hartje nemen en het vormen en het vullen met uzelf. Heren, zo willen we u bidden, een zegen over al het werk wat mag gebeuren, wereldwijd. Heren, ontfermt u zich ook over de nood die er is in de wereld. Ook in de afgelopen tijd zijn er weer verschrikkelijke dingen gebeurd. Overstromingen door het water in Engeland, in Zuidoost-Azië. Maar ook bedreigingen door het vuur in Griekenland, waar al zoveel doden zijn gevallen. Dat angst aanjagen, die vlammenzee. Heren, we horen van, ook in Nederland, ook in Europa, over geweld en over moorden. Ook op kinderen, kleine kinderen, kinderen van 11 jaar, die zomaar worden doodgeschoten. En heren, ontfermt u zich. En geef dat we door alles heen ook mogen horen, de vinger bij de pols mogen houden. Dat we door alles heen ook mogen horen, die voetstappen van u. In de tekenen destijds mogen horen dat en mogen zien dat u eraan komt. En Heere, geef ons een bewogen hart om ook anderen te mogen vertellen. Niet alleen om u, Heere Jezus, zelf te kennen, maar om u ook bekend te mogen maken aan anderen. Opdat ze behouden zullen worden voordat het te laat is. Geef ons een blijde dag, een gezegende dienst, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 122 en daarvan alle drie de versen, 122, 1, 2 en 3. ga je mee? Al zou ik dat aan u en jullie vragen, ga je mee? Dan zou je waarschijnlijk tegen hem zeggen, dominee, waar gaat u naartoe? Ligt er maar aan waar je heen gaat. Reisdoel bepaalt of ik wel of niet meega, of ik ja of nee zeg. In Psalm 122 wordt er een vraag gesteld. Kom, ga met ons en doe als wij. Ga je mee? Waar ga je dan naartoe? Nou, wij zijn pelgrims, een hele grote stoet. En we zijn op reis naar Jeruzalem, dat is ons reisdoel, de pelgrimstad. Gemeente, we zijn bezig met de overdenking, we zijn bijna aan het einde trouwens, van de liederen Hamaalot, pelgrimsliederen. Vanmorgen Psalm 122, de eerste drie, Psalm 120, 21 en 22, die horen bij elkaar. Er zit een mooie opbouw in trouwens. Psalm 120, 7 versen. Psalm 121, 8 versen. Psalm 122, 9 versen. Wordt steeds voller. Het begint in de mineur. Weet u toch van voor de vakantie? Ik dacht de laatste preek. Psalm 120, in het meest zeg der ellende. Een vreemdeling, een balling, een buitenland. Met verlangen in zijn hart naar Jeruzalem. Het begint in mineur. Ik heb in mijn angst tot de Heere geroepen, vers 1 van Psalm 120. En dan krijg je Psalm 121. Dan gaat hij op weg. Hij verlaat het meeseg, het buitenland, de vijandschap. Hij gaat op weg naar Jeruzalem, de Godstad. En onderweg stelt hij zijn vertrouwen op de Heere die mij bewaren zal. De Heere is mijn bewaarder. En dan Psalm 122. Ja, dat is een psalm vol blijdschap. Ik ben verblijd. Onze voeten staan binnen de poorten van Jeruzalem. We hebben het einddoel bereikt. Het zet laag in. In mineur. Meeseg. En het wordt steeds rijker. Voller. Een octaaf hoger in Psalm 122. Nou, een feestelijke, een blijde psalm. Die we vanmorgen gaan overdenken. Ik wil het allereerst letterlijk gaan uitleggen. Ten tweede ga ik zeggen hoe de Heer Jezus met deze psalm is omgegaan. En of we hem in deze psalm kunnen ontdekken. En ten derde ga ik een toepassing geven op ons nu. Ik zet boven de preek, O Jeruzalem, uitroepteken. Staat in vers 2, O Jeruzalem. Drie gedachten. Ten eerste zijn poorten betreden. Dat is vers 1 en 2. Onze voeten zijn staande in uw poorten. Zijn poorten betreden. Ten tweede, zijn schoonheid beneden. Vers 3, 4 en 5. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Zijn schoonheid beleden. En ten derde, zijn vrede toegebeden. Dat is vers 6 tot en met 9. Bid om de vrede van Jeruzalem. Ik zet dus boven de preek, O Jeruzalem. We letten ten eerste op zijn poorten betreden. Ten tweede zijn schoonheid beleden. En ten derde zijn vrede toegebeden. Gemeente, wat denkt u aan bij Psalm 122? Nou, ik denk aan een reis naar Israël. Zit je in de bus. En ben je altijd 1, 2 of 3 dagen in Jeruzalem. En het dan voor het eerst aankomt met een bus vol passagiers. En je nadert Jeruzalem en je ziet het dan liggen. Dan zingt de hele bus, tenminste als er christelijke mensen in zitten. Dan zingt de hele bus Psalm 122. Weet u het nog in februari? Ik denk ook aan de belijdenisdienst. Elk jaar als er belijdenis wordt gedaan van het geloof op de tweede paasdag, dan laat ik en heel veel collega's van mij, laten we als eerste zingen Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij opwekt, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Bekende psalm. Weet je waar ik trouwens ook aan moet denken? Aan de grote kerk van Maassluis. Ben je er wel eens in geweest? Achter de kansel hangt een bord.
En op dat bord staat met grote letters Psalm 122. Niet voor niets. Het is een verhaalachtig. De grote kerk van Maassluis. 10 jaar over gebouwd. 1639, kerk was gereed. Kerk werd in gebruik genomen. Heel het Westland was uitgelopen natuurlijk. 2000 mensen zaten daar in die grote kerk. Het was een dominee. Maar in de nacht ervoor was dominees vrouw overleden. Plotseling. Dominee van Maassluis de volgende dag heeft toch de in gebruikname van de kerk. Deed de Bijbel open en hij las Psalm 122. En hij sprak over het huis des Heren. En hij sprak er ook over dat zijn vrouw nu in het nieuwe Jeruzalem eeuwig God mag groot maken. En de dag erna moest het eerste graf in de grote kerk van Maassluis worden gemaakt voor de vrouw van de dominee. Nou, dat bord achter de kansel in de grote kerk van Maassluis herinnert aan die gebeurtenis. Aan het overlijden, aan de ingebruikname van de kerk en de begrafenis van de domineesvrouw. Psalm 122. Een psalm van David staat er in vers 1. David heeft deze psalm geschreven toen hij koning werd. Toen hij koning werd over de 12 stammen van Israël. En het eerste wat hij deed, zijn eerste regeringsdaad, wat hij hield van God, dat was de ark die ergens achteraf stond in een huis, om die ark over te halen naar Jeruzalem. En die onder een tent te spannen, zodat Jeruzalem niet alleen de hoofdstad werd van Israël en de koningsstad waar het paleis van David was, maar ook de Godstad. Waar de Heere boven de gerubs van de verzoendeksel van de ark wonen zou. En later heeft natuurlijk Salomo die tempel gemaakt. En toen was David blij, toen heeft hij gehuppeld samen met slaven en slavinnen, met het gewone volk. Hij heeft gehuppeld van Zielenburg, waarom de Heer in de stad was. Omdat de Heer de centrale plaats kreeg in Jeruzalem. Nou, David heeft deze psalm gemaakt. Het is een ik-psalm. Ik ben verblijd. Hier wordt als het ware heel persoonlijk de beleving, de ervaring, de bevinding, de gevoelens van de dichter vertolkt. Als het gaat over het huis des Heren. Het is een lied Hamalot, een bedevaarslied. De psalm is bedoeld, is gemaakt door David, maar is bedoeld voor het hele volk Israël. Als ze naar voorschrift van de Heere, dat heb ik gelezen in Deuteronomium 16, 3 maal in een jaar moesten alle mannen, vrouwen en kinderen mochten mee, hoefden niet, maar in ieder geval alle mannen, 3 keer per jaar naar Jeruzalem reizen om daar de grote feesten van de Heere te vieren. Gemeente, u wilt niet weten, ik heb me er eens zitten verdiepen zo. U wilt niet weten wat voor een machtig gezicht dat geweest moet zijn. Dat ze van alle kanten kwamen, van het noorden en oosten, het zuiden en het westen van Israël. De aanblik op de wegen, overal kwamen mensen, Joden, gelovigen, vromen. Die kwamen uit de steden, de dorpen en dan gingen ze op weg naar Jeruzalem. Het begonnen kleine groepjes en dan op de kruispunten van de wegen kwamen die groepen natuurlijk bij elkaar en ze werd het één grote stoet, één grote karavaan op weg naar de Godstad. En de mensen waren blij, want ze vonden dat fijn. Ze waren vrolijk en ze zongen onderweg, soms in beurtzangen. Het was een voettocht. Massaal gingen de stammen op. De stammen, naar Gods namen genoemd, gaan derwaarts daarin op. En die stammen waren heel verschillend, hè. Ruben was een andere stam dan Efraïm. En Naftali was weer een hele andere soort mensen dan Zebulon. Maar ja, het lijkt wel op al die verschillende stammen dat Jeruzalem een bindmiddel was. Dat ze één gemeenschappelijk doel hadden. Dat is God aanbidden, God vereren. En daardoor waren ze toch, hoe verschillend ook, toch hecht. Weet je hoe dat ging? Die groepen die sloten zich alleen en voorop ging dan iemand die op de fluit speelde. Met vrolijke boel. We gaan feestvieren. Vorig was er iemand op die fluister. En er was er een rund, een koe, die had versierde horens. Die werd dan geofferd als een offer voor de Heer. En daarachter dus de mensen. En de mensen die hadden manden bij zich. Manden. Arme mensen hadden tenenmanden. En rijke mensen die hadden zilver of zelfs gouden manden. Die manden zaten vol met de vrucht van het land. Gerst en tarwe en dadels en vijgen en granaatappels. En bovenop heerlijke trossen druiven. En zo gingen ze naar Jeruzalem. En dan kwamen ze bij die poort en dan zongen ze massaal de poorten binnenringen. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poort in. Maar ze waren er nog niet, ze waren nou in de stad, maar het doel was de tempel in de stad. En dan ging er een boodschapper, die ging vooruit, die ging aan de priesters vertellen, ze komen eraan hoor. En dan kwam er een delegatie van priesters, die kwam dan de tempel uit en die verwelkomde de pelgrims. Zo ging dat. Geweldig gebeuren. Het doel was de tempelberg en als ze de manden op de schouders, en als ze dan die tempel kwamen, mensen, weet je wat ze dan, gingen ze weer zingen. Weet je wat ze dan gingen zingen? Psalm 150. Halleluja looft God in zijn heiligdom. En dan zitten ze die manden vol vruchten van het land, die waren voor de Heere bestemd, die zitten dan neer bij het altaar. En dan vielen ze op hun aangezicht en dan aanbaden ze God. Zo ging dat. Zijn poorten betreden, was de eerste gedachte. O Jeruzalem, staat er in vers 2. O Jeruzalem. Ja, overweldigend, hè, als je dan vanuit Jericho aan kon stappen. En je ging bij Bethanië de olijfbergen, ging de bochten. Opeens zag je de prachtige panorama van die hele stad voor je. Dat heeft indruk gemaakt. Onze voeten zijn staande binnen Jeruzalem. Binnen uw poorten staan onze voeten. Met de modder van Mesech er nog aan die voeten. Met de stof van de woestijn er nog aan die voeten. Maar ze stonden toch binnen de poorten. En terwijl hun voeten die vuil waren van het stof van de tocht, stonden binnen de poorten, waren hun lippen God aan het loven. Ze hielden de pas even in, ik sta binnen. En ze hielden de adem even in en toen gingen ze zingen. Na een lange vermoeiende reis eindelijk aangekomen. Niet als toerist om te kijken van, zo mooi zeg die tempel. Prachtig, mooi gebouwd. Niet als toerist, maar als pelgrim. Het ging om de God van de tempel. Niet om die voorhoven, maar mijn hart roept uit tot God die leeft. Daarom zijn die voorhoven mij zo dierbaar. Hoe brandde mijn genegenheid om zeer een voorhoven in te treden. Maar niet omdat die voorhoven er mooi zijn, maar om daar God in te aanbidden. Nou, gemeente, dat is letterlijke uitleg. Toepassing op de Heer Jezus, als ik het zo mag zeggen. Ik vind het indrukwekkend, ik vind het bijzonder als ik eraan denk dat de Heer Jezus ook deze psalm vaak gelezen heeft. Dat op de lippen van de heiland deze psalm vaak, dat hij deze psalm vaak gezongen heeft. Vanaf zijn 12e tot zijn 33 is hij ook jaarlijks opgegaan om de feesten des Heren te houden. Naar het bevel van zijn God en Vader, dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hij heeft deze psalm vaak gelezen, vaak gezongen en vaak gebeden. Als kleine jongen van 12 jaar, dat weten de kinderen, ging de Heer Jezus samen met Jozef en Maria en vele anderen, heel reisgezellen op. En toen was hij daar bezig in de dingen van zijn Vader in de tempel. En de laatste week van zijn leven, dat beschrijft de Evangelie ook, de laatste week van zijn leven, in de Lijdensweek, ging hij op. En er was een geweldige juichende menigte. En de discipelen en iedereen was blij. Maar Jezus weende toen hij daar op de lijfberg stond. En toen hij de stad zag. Dat is de man van smarten. Ik ga een toepassing maken op onszelf. Gemeente. Wat kunnen wij hiermee? Wat kunnen we ervan leren? Nou, als het gaat om het leermoment, dan denk ik wat nou voor die gelovige Israëliet, wat voor de gelovige Israëliet nou die tempel was, betekende, het huis des Heren, dat is voor een christen De gemeente. Er is in het Nieuw Testament ook, wordt ook genoemd de gemeente als, wordt vergeleken met Jeruzalem, als onze moeder. De toepassing. Het dus wat nou voor een Jood de tempel, een vrome Jood de tempel, dat is voor een christen de gemeente. De kerk. Zondagmorgen, opwekking. Of het nou je pa of je moe is. Het is kerk, of de klokken die je hoort luiden. Het is kerktijd. Kerktijd. David was dolgelukkig dat hij mocht gaan naar Gods huis. Niet dat ze tegen je zeggen van het is kerktijd, jij moet vandaag gaan, blijven wij liggen. Wij gaan vanavond wel. Nee, er staat in de Psalm, kom ga met ons, ga je mee, we gaan we samen. Niet alleen jij die ik stuur, maar wij gaan samen er naartoe. En gemeente, het is heerlijk als je de Heer mag kennen en als je hem thuis mag zoeken. Maar het is niet genoeg dat je dat thuis doet. Ik geloof dat elke christen, elke wederom geboren christen ook graag wil zijn in het huis van God. Om daar de broeders en zusters, maar ook vooral om God te ontmoeten. Kinderen die gaan graag naar huis. Volgens mij erg gelogeerd, kinderen. De kans is bijna nog één weekje. Erg gelogeerd. Of een oma of zo. Of een vriendinnetje. Gezellig. Laat mijn bed gegaan. Maar ja, na een paar dagen is het toch wel weer leuk om thuis te komen. Kinderen gaan toch gaan. En als dan je broer en je zus, dan gaan we samen weer naar huis. Heerlijk toch? Als broeders en zusters zeggen tegen je, kom, we gaan naar het huis van vader. De kerk. Gods huis. Waarom? Om hem te eren. Dat is de bedoeling. David was daarmee blij. Ik ben verblijd. Eredienst. Het gaat niet om dat gebouw. Het gaat ook niet om het tempelpersoneel. Hij zegt, nou die priesters en die levieten, dat zijn schatten van mensen. Nee, hij was verblijd niet om dat gebouw. Niet om dat tempelpersoneel, maar om... Het ging er maar om één, het ging om de Heer. En zo is het nou ook zondags hier in de Maranatenkerk. Ik vind het heerlijk dat ik uw gezicht weer zie. Fijn. Ja, dat trekt dan toch weer. Ik zal u zeggen, deze psalm is toch uit mijn hart gegrepen. Niet vanuit, ik moet u nog behandelen en zo. Nee. Heerlijk. We zijn op vakantie geweest, hier en daar gekerkt en overal. Maar toch wel fijn om hier te zijn. De plek die God je gewezen heeft. Met de mensen die God aan ons, aan elkaar gegeven heeft. Ik ben verblijd. Maar het gaat om God. Het gaat om hemzelf. Eredienst. Daar woont hij zelf. Dat is David ook en Salomo, al die mensen. Daar woont hij zelf daar. Daar boven die ark die van Gods gunst getuigt, daar woont hij zelf. En ik weet ook waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Ik kijk niet naar het personeel, ik kijk niet naar de banken, ik kijk niet naar de structuur, ik kijk niet naar de architectuur. Maar daar is hij in het midden. Daar gaat het om. En weet je wat dan zo heerlijk is gebeten? Als je mag merken dat je niet alleen bent. Dat je niet alleen bent. Dat er ook anderen zijn. Kom, gaan we het om. Gaan we samen. Wij. Meervoud. Dat er anderen zijn. En die anderen zijn helemaal enthousiast. Ik ben verblijd. Hoe lief heb ik uw woning. Mijn voeten gaan er naartoe. Niet omdat het nou niet anders is. Ja, dit is niet anders. Ik moet één keer naar de kerk. Dit is niet anders. Dan ga vanochtend over vanavond heb ik geen tijd. Ik ga naar de kerk niet omdat het niet anders is. Maar omdat het anders geworden is in mijn leven. Voelt u het verschil? Als je gaat omdat het niet anders is, dan shock je. Maar als je gaat omdat het anders in je leven geworden is, dan ga je verblijd. Och, zingt Psalm 27. Och, wat heeft die man, wat ging er in het hart van die man om? Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. David, joh, wat moet je dat doen in die kerk? Zijn liefelijkheid en zijn schone dienst aanschouwen. Daar gaat het om. Zijn beauty. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Daarom ga ik naar de kerk. Heerlijk als er ook anderen enthousiast zijn die dat geheim hebben ontdekt. Een ontmoeting in het gewaad van zijn woord. Is die aan mij verschenen. Wacht die op mij zondags. Om tot mijn hart te spreken en om zich aan mij bekend te maken. Nou, gemeente, vers 1. Tweede gedachte. Ik heb het gehad over zijn poorten betreden. Dat is 1. Tweede gedachte is zijn schoonheid beleden. Zo 3, 4 en 5. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis van Israël om de naam des Heren te danken. Daar staan de stoelen van het gericht. De Engelse vertaling, trouwens ook de nieuwe Bijbelvertaling, heeft voor dat woordje stoel, de stoelen van het huis van David, het woordje troon. De troon van het huis van David. Hier wordt de schoonheid van Jeruzalem bezongen. Het is wel samengevoegd. Ja, de huizen, de straat, de torens, tientallen torens van het oude Jeruzalem, de watervoorziening, de indrukwekkende poorten, de zware muren. En dan die gebergten die er beschermen, die heuvelen die beschermend om Jeruzalem heen liggen. Jeruzalem is een prachtige, wel samengevoegde stad. Ras kregen zij de stad in het oog of hun verwondering steeg zo hoog. De stad van de aloude koningen. De stad waar de priesters van weleer de Heer hebben gediend in zijn huis. De stad waar de profeten werden gedood. De stad die God heeft uitverkoren als de plek om zijn naam te doen wonen. Daar in Jeruzalem. De stad waar Jezus heeft gepredikt, geleden, begraven is en is opgestaan. De stad waar de Heilige Geest is uitgestort. De stad waar de eerste gemeente is ontstaan. Waar Gods handelen voortgaat. De stad is wel samengevoegd. Zo mooi dat zelfs de discipelen in het Nieuwe Testament een keer. Dan zit de Heer Jezus op de Olijfberg. Komen zijn discipelen bij hem zitten. En dan zeggen ze tegen de Heer Jezus. Wat een prachtige stenen. Wat een schitterende gebouwen. Hè, van de stad en van de tempel. Dan zegt de Heer. Ja, dat is waar. Er zal geen steen op de andere gelaten worden. Ja, de schoonheid beleden. Maar gemeente, dit is geen nationale trots of zo. Want joh, wij hebben toch een mooie hoofdstad. Het ging om meer bij de gelovige Israëliet. Centrum van het land was Jeruzalem. Maar centrum van Jeruzalem was de tempel. En centrum van de tempel was de ark die van Gods gunst getuigt. Met het verzoendeksel erbovenop. Het is mooi om te zien dat hier gesproken wordt over de voorrechten van Jeruzalem. Niet alleen dat daar het huis des Heren staat, maar ook de stoelen van het huis van David. Niet alleen de tempel, maar ook het paleis. Het godsdienstig centrum en het politieke centrum. De stoelen, de troon van het huis van David. Niet alleen een altaar, maar ook een troon. Niet alleen eredienst, maar ook rechtspraak. De stoelen van het gericht waar recht gesproken wordt. Door een rechtvaardige koning, de man naar Gods hart. Niet alleen vrede, maar ook recht. Ja. Nou, dat is de schoonheid van de stad. Maar nou het doel, gemeente. Je zou je kunnen afvragen, dan gingen die pelgrims op weg en dan kwamen ze, reisdoel bereikt, aankomst Jeruzalem, aankomst de tempel. Maar wat gingen ze dan doen? Wat doe je nou in de kerk? Wat gingen we dan doen? En er worden twee dingen genoemd. Een dubbel doel, vers 4. Waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis van Israël, om de naam des Heren te danken. Om in het huis des Heren de naam des Heren te danken en de getuigenis van Israël. Wat betekent dat? Een dubbel doel, die pelgrims. Eerste doel is dus om de getuigenis van Israël. Wat betekent dat? Ik denk dat daar iets in zit van onderwijs. Getuigenis van Israël heeft te maken met de ark der getuigenis. En in die ark daar zaten de tafelen der wet die gedaan werden, de getuigenis. En ze kregen dus onderwijs uit de wet van God. Niet alleen hoorbaar door de priester, maar ook zichtbaar door wat ze daar in die tempel, die tabernakel, allemaal zagen. Zie je dat zo'n pelgrim er met zijn hele hebben en heel zijn wezen bij was, hè? Luister, met zijn voeten ging hij naar die tempel, met zijn hart was hij erbij. Zijn ogen zagen prachtige dingen daar in het voorhof, het altaar. En zijn oren hoorden de wet des Heeren. Wat zagen ze, wat hoorden ze, wat mochten ze daar dan leren? Nou, ze mochten daar zoveel leren, horen en zien van de komende Messias. Die als het ware afgeschaduwd werd in die hele eredienst in het Oude Testament. Wat dacht u van de offers, het voorhof? Daar mochten ze ook komen, dat zagen ze. Ze zagen de rook opgaan. En als je nou maar dicht genoeg en lang genoeg bij dat altaar blijft, dan gaat de rook van het offer vanzelf in je kleren zitten. Hé. Hey. En dan ga je weer terug maandag naar je werk. Waar heb jij gezeten? Ik ruik de geur van het offer. Volgens mij ben jij bij Jezus geweest een zondag. Wat zagen ze bij die altaren? Daar zagen ze dat de lammetjes de keel werd doorgesneden. Wat een verschrikkelijk gebeuren. Was wel nodig voor de schuld. Was wel nodig om Gods toorn te stillen. Er werd een offer gebracht, er moest een lam gedood worden, er lag een lam te bloeden, er werd een lam in het vuur verteerd door de vlammen. En daardoor was er verzoening, vergeving van de zonde, verzoening met God, vrede met God. Dat zagen ze daar allemaal voor hun ogen gebeuren. Ja. En ze mochten er iets inzien van de Heer Jezus, de komende Messias, die zijn leven als het lam van God zou geven, als een plaatsvervanger zou sterven, onschuldig voor een schuldig mens. Die zijn schuld beleed met zijn handen op de kop van dat dier. Verzoening, dat zagen ze daar. Heer Jezus in plaats van de gelovige zondaar die het offer van zijn leven brengt en zijn bloed heeft gestort. Het wonder van de verzoening, en dat bracht tot aanbidding. De ark die van Gods gunst getuigt, ja, maar op die ark een verzoendeksel en op dat verzoendeksel bloed van een geslacht lam. Geslacht zondebok. En daardoor is er verzoening. Gemeente, weet je wat ik in de kerk kon doen? Om de verzoening te brengen. Te prediken. Niet in de schaduwen. We nemen geen koeien mee naar de kerk. Maar wel in de vervulling. De werkelijkheid. Het lam van God. De Heer Jezus. Om hem te preken. Om hem in woord te houden. Om te zeggen, zie op hem. En word behouden. Alle gij hoorders in de kerk. En dat het je mag brengen tot verwondering, tot aanbidding. De bediening der verzoening, dat is het eerste. Maar het tweede is, en dat is eigenlijk nog belangrijker, dat is wat erachter staat, om de naam des Heren te danken. Het gaat in de kerk om de bediening der verzoening. En dan zeg ik vanmorgen eens even eigenwijs, nee. Het draait om de verzoening, dat wel. Maar het gaat om de naam des Heren te danken. Daar gaat het om. Dat God aan zijn eer komt. Niet alleen dat ik verzoend word met God, maar dat God aan zijn eer komt. Om de naam des Heren te danken. Dat is het voornaamste doel. Om daar met lof, het zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Nee, daar hebben we nog zo één. Psalm 116. Die ook al. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Waarom? Om dan met lof uw grote naam te danken. Gemeente, ik wil u wat vertellen. Wat onder ogen laten komen. Heel vaak, en ik geloof dat dat verkeerd is. Heel vaak gaan wij naar de kerk om wat te halen. Om wat te halen. Om wat te ontvangen. Maar ik zal u vertellen dat geen enkele Israëliet ging naar de Jeruzalem om wat te ontvangen. Elke Israëliet, een pelgrim, die ging naar de kerk, die ging naar de tempel om de Heere wat te brengen. Heb je daar al een vraag over? Ik ga niet naar de kerk niet zozeer om wat te halen, maar ik ga naar de kerk om daar wat te brengen. Vandaar die manden. Die manden vol met vruchten. Op de schouders, tenenmanden, zilveren manden. Ze gingen op naar het paas, ze gingen op naar Jeruzalem op de drie grote feesten. Op de Pascha, de bevrijding, de verlossing. Dat herdachten ze. En daar dankten ze de Heere voor dat ze verlost waren. Maar ze gingen ook met het wekenfeest en het loofhuttenfeest. En dan gingen ze met de vruchten van het beloofde land. En die gingen ze de Heere brengen. En hem danken, zo dankweek, dankdag. Gingen ze de Heere danken voor zijn zegeningen. Daarmee, ik ga naar de kerk en dan hoop ik dat gezegend wordt. Dat zou nou een Israëliet nooit zeggen, weet je dat? En de Israëlieten gingen niet naar de tempel om gezegend. Ja, ze kregen de zegen wel mee, maar dat was niet de bedoeling. Niet het hoofddoel, moet ik zeggen. Ik ga naar de kerk omdat ik gezegend word. Nee, een Israëliet zou zeggen, ik ga naar de kerk om God te danken omdat hij me gezegend heeft. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Dit. Het is goed dat u in de kerk komt om de Heere wat te brengen. He, dat je naar de kerk gaat om de Heer je dank te brengen als er een kind geboren is. Dank u Heere voor alles wat u hebt bedacht. Dank u. Dat je komt om de offers van lof en dank aan hem te brengen. Dank u voor alles wat u hebt bedacht. Voor de bomen, de bloemen, voor pracht en voor het kind dat u me gegeven hebt. Dank u. Dat je komt naar de Heer, naar de kerk om de Heer wat te brengen, om offers te brengen van lof en dank, die hij zo waardig is. Niet alleen voor aardse zegeningen, voor lichamelijke zegeningen, voor gezondheid, voor als je nog kan lachen, als je blij bent, als je gelukkig bent, als je werk gevonden hebt, als je gaat studeren, het gaat allemaal goed. Maar ook voor geestelijke zegeningen, voor wat je in het afgelopen week op het veld van de schrift hebt mogen bijeenrapen. En dat je weer nieuwe facetten hebt mogen ontdekken van het werk van de Heer Jezus. Oh, wat mooi. En dan ga ik naar de kerk om de Heer te danken voor wat ik de afgelopen week is van zijn woord heb mogen leren. Wat ik in zijn woord heb mogen oprapen. Dus ik dank u, Heer, voor die geestelijke oogst die ik afgelopen week nog oprapen in de vakantie. Dat ik nieuwe dingen van u gekregen heb, daar wil ik u voor danken. Geestelijke zegening, vruchten van het hemelse land. Hoe moet ik dat zeggen? Snap u me? Dat je niet alleen komt om te danken voor de aardse zegeningen, dat ook. Dat mag je ook hem brengen. Ben gelukkig en blij. Maar dat je hem vooral dankt. Dank u, o God, voor uw onuitsprekelijke gave, de Heer Jezus. Dank u voor alles wat u hebt volbracht. U werd als een lam voor de zonde geslacht. Dank u en die dank wil ik brengen in uw huis. We hebben een lied dat zingt. Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. En dan, ik breng u, ziet niet halen maar brengen. Ik breng u een offer, een zoete geur. Vrucht van wat u deed voor mij. Ik breng u. Derde gedachte dat we eindigen. Ik kan me voorgenomen, dan komen ze zo niet langer dan 35 minuten te preken, maar er is nou weer niks aan gekomen. Maar ik ga eindigen. Ik heb me ook voorgenomen dat niet 4 keer te zeggen, maar 2 keer te zeggen. Het laatste, dat is de vrede toegebeden. Vers 6 tot en met 9. Ja, het laatste, dat is de vrede die Jeruzalem toegebeden. Er staat 3 keer het woord vrede. Vers 6, vrede. Vers 7, vrede. En vers 8, vrede zij in u. Shalom, shalom. Heelheid, gaafheid, harmonie, herstel, voorspoed, welzijn, vrede, shalom. Zijn vrede toegebeden. Van een prachtige mooie woordspeling in het Hebreeuws in vers 6. Bid om de vrede van Jeruzalem. Prachtige mooie alliteratie. Sha'alu, vraag. Shalom, vrede, Jerusalem voor de vredestad. Vraag om vrede voor de vredestad. Ik vind het ook treffend dat de Heer Jezus dat ook heeft gedaan. Toen de Heer Jezus op de hellingen stond van de Olijfberg en de stad voor zich zag. En iedereen juichte en iedereen blij was. Toen hij op zijn ezeltje reed, toen weende de heiland. En toen zei hij, och, of ge ook deze uw dag mocht bekennen, wat tot uw vrede dienen mag. Heer Jezus heeft ook gebeden om de vrede van Jeruzalem. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Vrede. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede op grond van het offeren van het altaar. Omdat hij de vredevorst is. Vrede die eigenlijk alleen maar in vorst Messias ligt. Nou gemeente, bid om de vrede van Jeruzalem. Kan ik geestelijk toepassen voor ons? Als het gaat over om vriend en broeders. Om mijn broeder en mijn vrienden wil. Vrede zei u. Dan hoop ik dat in de komende tijd op de Maranatenkerk. Dat we in vrede binnen de muren van deze kerk kunnen samen optrekken. Waar naartoe? Jeruzalem. Jeruzalem erboven is. Dat er vrede mag zijn. Een vrede. Niet van nou ja, laten we alles maar even onder de mat schuiven zo. Maar dat er vrede mag zijn. Als vrucht van de geest. Als vrucht van het kruis. Vrede met God en daarom ook vrede in elkaar. Kan je naar ogen kan kijken. Geen nijd of twist. Die vernietigend zijn voor het welzijn van de gemeente. Vrede. Laten we bidden om vrede binnen onze muren. Maar ook letterlijk. Vrede van Jeruzalem heel letterlijk. En dan denk ik aan het Jeruzalem wat er ligt in Israël. De Middellandse Zee. Bidden om vrede voor de vredestad. Jeruzalem betekent vredestad. Bidden om vrede. En er is geen vrede nu en het is eigenlijk nooit geweest. En brandhaard. Zijn shalom is nog niet werkelijkheid. Ja, wel in de harten van de gelovigen, maar niet in Jeruzalem. En zijn shalom is ook nog niet wereldwijd. Jeruzalem is vele malen verwoest. Jeruzalem moet lijden. De inwoners evenzeer. Een Joods gezegde zegt dat de Heer 10 maten van lijden aan deze wereld heeft gezonden. 9 van de 10 maten kwamen over Jeruzalem. Vrede is wel het einddoel. Maar de weg is een smalle weg, is een diepe weg van lijden. Als ik denk aan Jeruzalem van nu, wat elke dag bijna, ieder geval elke week, wereldnieuws is, in de krant staat. Laatste hoofdstuk van Jeruzalem, dat moet nog geschreven worden. En het zal nog erger worden. Het is nu een belaagde stad, een gespannen stad. Je ziet daar militairen met machinegeweren. Je ziet daar politie, je ziet daar speurhonden. Je ziet daar bewaking, je ziet daar detectiepoorten. Je ziet daar angst, je ziet daar haat, je ziet daar zelfmoordaanslag. Je ziet daar terrorisme, je ziet daar geweld. Je ziet daar aanspraak van de islam. Je ziet daar Palestijnen die Jeruzalem claimen. Er is in ieder geval geen vrede. En het zal nog erger worden. Hier Zacharia 12 staat in de eindtijd zal Jeruzalem tot een lastige steen worden. De volkeren zich aan zullen vertillen. Maar 1 ding gemeente. De koning komt. En die koning dat is de Heer Jezus. En zijn voeten. Die zullen dan als die wederkomt staan waar op de Olijfberg. En dan zal hij de stad voor zich zien. En dan zal die gouden poort die nou dicht zit, die zal opengaan. Verhoogt op poorten nu de boog, reist eeuwige deuren, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Die ware David, die grote Davidszoon. En dan zal hij ingaan binnen de poorten van Jeruzalem. En de troon van zijn vader David beklimmen. Maar de engel van sprak tegen Maria. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En zal over het huis van Jacob koning zijn. Dat zal bij de wederkomst gebeuren. En dan zal zijn shalom wereldwijd zijn. Als ik bid om de vrede van Jeruzalem, dan bid ik om de komst niet alleen van de vrede, maar dan bid ik vooral om de komst van de vredevorst, de Heer Jezus Christus. Dan zal het rechtvaardig volk bloeien, dan zal twist en wrok verdwijnen, dan zal alles door de vrede bloeien, totdat er geen maan meer schijnt Van zee tot zee zal hij dan regeren. Moet nog gebeuren hoor. Zal hij dan regeren. Zo ver men volken kent. En hij zal van de Eufraat regeren. Tot aan des aardrijks eind. Als dat vrederijk van de vredevorst zal worden opgericht. Dan zal je het nog een keer horen. Dan zullen het niet alleen de stammen, maar dan zullen alle volkeren zeggen. Kom, let us go up. Kom, laten we gaan naar het huis des Heren. Om daar de Heren te aanbidden. Ik bid op de komst van de vredevorst. En ik zing. Kroont hem nu alvast maar. Met gouden kroon. Wiens macht eens heersen zal. Kroont hem de vredevorst. Wiens macht eens heersen zal. Van pool tot pool en van zee tot zee. Het klinkt over berg en dal. Als alles voor hem buigt. En vrede shalom heerst alom. Dan wordt de aarde weer een paradijs. Kom Heer Jezus. Kom. Amen. We gaan zingen Psalm 116 vers 10 en 11. Psalm 116, 10 en 11. God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van de Heer Jezus, Heilige Israëls, drie enige God. We komen tot u hartelijk te danken. Te danken voor uw kostbaar woord. Heer, te danken dat er een kerk is, ook in Rotterdam, waar we naartoe mogen gaan naar uw huis. Met blijdschap, om wat te brengen. Heer, om schuld bij u te brengen. Maar dat is ook een offer. Een gebroken hart. Zonde. Om dat ook bij u te brengen. En dan neemt u het van ons aan. Dan neemt u het van ons over. Maar ook om dank en lof en eer en aanbidding. U toe te brengen. Omdat u dat zo waard bent. Heren, dank u wel voor deze morgen. Het was goed om elkaar te ontmoeten rondom uw woord. En Heer, het was goed om van u te horen. Om te horen van de vredevorst, wiens macht eens heersen zal. Nu al wilt u het spreken tot ons, de gemeente. Vrede, zei u. Vrede op het bloed van het kruis. En straks zult u het spreken tot uw oude volk Israël. Heren, dan zal uw shalom wereldwijd worden. Wat zal dat zijn? Dat alles door de vrede zal bloeien. O Heere Jezus, mag die tijd spoedig aanbreken. Dat we er getuigen van mogen zijn. Dat u heersen zal van pool tot pool en van zee tot zee. Heren, het is geen fabel, het is geen... Ja, het is wel een droom. Het is een Jozefs droom. En die droom die komt uit. Heren, mag het dit jaar zijn. Dat u zal worden erkend als de vredevorst en Jeruzalem weer zal zijn tot een lof voor de ganse aarde. Uit genade. Amen. We eindigen in het zingen van Psalm 150, vers 1. Looft God, looft zijn naam alom en looft hem in zijn heiligdom. Psalm 150, vers 1. De zegen van de Heere gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.